BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is maandag dag 754 van de oorlog in Oekraïne. 164 in het Midden-Oosten. Rusland zegt dat Oekraïne van het weekend 35 droneaanvallen heeft uitgevoerd, waarbij weer raffinaderijen zijn geraakt. Als ik goed heb geteld, 3 stuks verspreid over het land. De elektriciteitsvoorziening in verschillende grensgebieden is uitgevallen. Er is ook een aanval geweest op Domodedovo, het grootste vliegveld van Moskou. Er is brand uitgebroken. President Zelensky stak de lof van de nieuwe Oekraïnse lange afstandscapaciteit. In de regio Belgorod zouden 2 slachtoffers zijn gevallen. Oekraïne meldt een dode in Sumy. In het noorden is dat in Mykolaiv aan de kust. En in Odessa is het dodental opgelopen tot 21. Tientallen gewonden ook na die dubbele raketaanval op vrijdag. Zo'n dubbele aanval kort na elkaar op dezelfde plek om ook hulpverleners te doden. Vanochtend zijn opnieuw grondaanvallen gemeld van pro-Oekraïnse Russische strijdgroepen over de grens in Rusland. En aan het front, mogelijk lichte Russische vooruitgang bij Avdiivka. Oekraïne zegt dan weer dat de situatie iets is verbeterd, dus eigenlijk weet ik het niet. Bij Kupiansk lukt het de Russen volgens Oekraïne niet om door de linies te breken. En bij Kremina zouden op sommige plaatsen zelfs de Oekraïners het initiatief hebben in de strijd.
Ja, opmerkelijk hoor, vind ik dat laatste. Ik bedoel, na alle rampzalige verhalen die we hebben gehoord over Oekraïne, hoe slecht ze doen en hoe slecht die fortificaties in elkaar zijn gezet, vind ik dat wel heel opmerkelijk wat hier gebeurt. Het moet iets te maken hebben met de discussie die we eerder hebben gehoord over het ontbreken van Russische reserves. We weten dat ze aan het reorganiseren zijn. Er worden nieuwe reserve-eenheden gevormd en die heb je echt nodig om te kunnen doorduwen. Want ja, je leidt natuurlijk enorme verliezen. Dan worden die reserves ingebracht en daar moet je dan de klus mee klaren. Nou, kennelijk is dat allemaal nog niet gebeurd. En nu maakt Oekraïne, kennelijk, als ik het allemaal goed bekijk, daar nu gebruik van. Overigens even misschien nog één punt. Je noemde al die drone aanvallen. Er is er dus wel eentje neergekomen 800 kilometer van de grens. Ja. Dus een van de aanvallen die het diepst in Rusland is gekomen. We hebben nog wel een paar duizend kilometer te gaan trouwens in Rusland, maar goed. Dat was hier even een raffinaderij die daar getroffen is. Dat is toch wel echt heel bijzonder hoor.
Ja, en dit zijn dus allemaal Oekraïense wapens, hè? Want met westers wapentuig mogen ze dat niet doen. Dus dat is hun eigen materieel dat ze hebben gebouwd en ontwikkeld en waar ze nu behoorlijke schade mee kunnen aanrichten.
Ja, Nieuws besteedde er veel aandacht aan. Dat was een heel goede uitzending. En O'Brien, weet je wel, die oorlogshistoricus, die zei van, nou, ik hoop dat Oekraïne nog veel meer van dit soort drones in de aanbieding heeft. Want ze proberen natuurlijk door die aanvallen diep in Rusland om de logistieke structuren te pakken. Want de zaak zit voor de rest natuurlijk gewoon hartstikke vast.
Ja. Ja, en je probeert de logistiek inderdaad af te knijpen. Maar een ander belangrijk punt is, want het is natuurlijk een gigantisch land, dus ze hebben altijd mogelijkheden om die logistiek langs andere routes te laten verlopen of andere raffinaderijen in te zetten. Ik bedoel, er is echt heel veel en je kan het ook veel verder naar achteren. De olie en gas kun je ook veel verder van achteren uit het land halen. En dan lig je buiten het bereik van die wapens. Maar goed, ik bedoel, een ander punt is natuurlijk om duidelijk te maken aan de bevolking van Poetin. Je hebt de zaak niet onder controle. Je kan geen veiligheid brengen.
Ja. En dat was ook allemaal tijdens de verkiezingen natuurlijk. Hè. Daar moeten we misschien ook even wat over zeggen.
Ja, dat was dit weekend. En jullie hadden het goed, hè? Wie de winnaar zou worden.
Ja, dat was wel even
kielen. Ik was echt heel verbaasd. Echt heel verbaasd.
Het Westen is heel zuinigjes. Die zegt, dat vindt het allemaal niet legitiem. Nog fair, nog free. Hè? Maar de beste man had 87% scoren. Dat is toch heel fraai. Hè?
Nou.
En China, Venezuela en Servië. Hè? Dodic natuurlijk in Servië. En Maduro in Venezuela hebben de Poetin van harte gefeliciteerd.
Noord-Korea nog niet.
Ook met Ortega van de president van Nicaragua. Allemaal landen die het echt gezellig hebben met Rusland, die hebben gefeliciteerd. Okay. Overigens Xi persoonlijk niet, dat heeft hij gedaan via een woordvoerder.
Dat is toch wel een beetje een omweg voor goede vrienden.
Ja. Nou ja, ik vraag me ook af hoe goed ze nog bevriend zijn op dit ogenblik. Als ik dat zo ongeveer hoor achter de schermen, zo af en toe is een klein beetje. Nou, dan krijg ik niet de indruk dat het dikke mik is hoor, tussen die twee landen.
Nee. Maar goed, China heeft natuurlijk wel in algemene zin gefeliciteerd. En ook nog eens benadrukt dat ze een diepe bondgenootschap hebben. Hè? Dus die zinnen worden wel uitgesproken.
Ja, Poetin dus heeft, Poetin mag dus tot 2030 blijven. En dan is het de langstzittende, eigenlijk moet je zeggen bijna vorst van Rusland sinds Catharina de Grote.
Ja, ja, ja. En dan heeft hij ook Stalin verslagen.
Ja.
Poetin heeft voor het eerst de naam Navalny in zijn mond genomen.
Ja.
En wat mij betreft een nogal laffe opmerking. Hij zei van, ja, ik was bezig met een swap deal, zo'n ruil, hè, met Navalny. En iemand stelde dat voor en ik heb gelijk instemmend geknikt, zei hij. Maar ja, toen is het allemaal toch misgegaan. En die arme jongen is ziek geworden. Allemaal hele treurige gebeurtenissen. Dus hij deed net, hij waste zijn handen in onschuld. Dat was eigenlijk wat hij deed.
Huh? Nou ja, hij wilde wel goed doen, alleen ja, helaas. Daar komt het feitelijk op neer. Dat was ongeveer de boodschap.
Ja.
Nou ja, hij was wel iets minder complimenteus in de richting van het Westen. Want hij zei, ja, weet je, als het Westen zo doorgaat, ja, dan komt oorlog wel erg dichtbij. En in deze tijd is echt alles mogelijk.
Ja, en dan noemde hij ook de Derde Wereldoorlog. Hè? Beetje in reactie nog steeds op de Macron-interview van dit weekend ook weer over Boots.
Vertel even over Macron, want dat is iedereen heeft dat denk ik gezien, want het was op de televisie van Oekraïne.
Ja, en daar heeft hij dus weer gezegd dat een ultieme consequentie, of je kan het niet uitsluiten dat op een gegeven moment toch boots on the ground moeten zijn. En even uit mijn hoofd jongens, daar is wel nu door veel meer landen, we hebben het al aantal besteed, ook positiever op gereageerd. Hè? Waaronder Finland zondag ook en zaterdag. En Polen hadden we zelf al vastgesteld, hè. En ik geloof ook een van de Baltische staten. Dus je ziet een beetje dat daar een ontwikkeling is in het denken.
Ja, over zeker. Ja. Ik vind dat niet zo fijn, eerlijk gezegd, wat daar gebeurt. Want dat gaat me een beetje te politiek worden. Hmm. Namelijk, je roept wat, terwijl je dus niet goed aangeeft wat je nou eigenlijk wil. Wat voor troepen je daarvoor wil gebruiken. Wat voor materieel je nog voorradig hebt. Of je nog voldoende munitievoorraden hebt. Wat dat betekent voor de algemene veiligheidssituatie in het westen van Europa. Ga zo maar door. Ik bedoel, ik vind het redelijk onverantwoord om dit soort dingen te roepen. En dan krijg je natuurlijk gewoon uitspraken als Poetin van, dan komt de Derde Wereldoorlog wel redelijk dichtbij. En Macron die heeft trouwens in het interview ook nog geroepen van, ja kijk, als er moet worden onderhandeld, is Rusland er wel voor nodig. Nou, ik moet inderdaad toegeven dat het inderdaad wel handig is om Rusland daarbij te betrekken. Want dan wordt het alleen legitiem. En het enige land dat ergens ja of nee tegen kan zeggen, dat is feitelijk Rusland op dit ogenblik.
Ja. China wil meewerken aan een vredesconferentie in Zwitserland in de komende maanden.
Hmm. Is dat op basis van dat Oekraïense vredesplan? Wat betekent dat?
Nee,
alle Russen het land uit moeten? Of?
Okay. Nee, volgens mij niet. Volgens mij is het weer iets nieuws. Nee. Okay. Dat Oekraïense plan, dat wordt overal in de wereld wordt dat besproken. Maar volgens mij is dat dit niet.
Toch opmerkelijk dat China zich hier weer manifesteert.
Ja, dat vind ik ook. Ik denk dat is wat mij betreft de eerste keer dat dit gebeurt. Dat China zich zo committeert aan een vredesbespreking. Moeten we nog even zien of het echt doorgaat. Maar ja, ik krijg de indruk dat dit echt de eerste keer is wat dat betreft. En dat moet Poetin wel te denken geven.
Ja, kennelijk vind ik zie dat het genoeg is geweest. Hè? En dat het ook te gevaarlijk wordt. Ja.
Zullen we door naar het Midden-Oosten?
Ja.
Zeker.
Daar zien we in elk geval weer opnieuw een Israëlische aanval op het Al-Shifa ziekenhuis. Hè? Het grootste ziekenhuis van de Gazastrook, waarvan Israël eerder beweerde dat Hamas daaronder zat verscholen in tunnels.
Ja, 80 mensen gearresteerd. RDF zegt, ja, wij doen dat, want we worden beschoten vanuit dat ziekenhuis. Andere stukken las ik dat er ook nu een evacuatie plaatsvindt. Ze willen dus echt dat hele ziekenhuis ontruimen. Dan moeten mensen er dus uit. Hè? Mm-hmm. En ze hebben daar kleine onbemande helikopters ingezet.
Ja, het zou dus weer een commandopost zijn geworden van Hamas, volgens Israël. En Hamas zou zich hebben gehergroepeerd in dat deel van de Gazastrook.
Ja, wat ik voor de rest zie is allerlei oproepen de hele tijd maar weer nog steeds aan Israël om in elk geval niet op te trekken naar Rafa. En Israël dat zelf zegt, dat gaan wij wel doen. Ja,
afgelopen vrijdag is het aanvalsplan goedgekeurd door Netanyahu.
Ja, en het kabinet. Ja, ja. Ja. En Borrell heeft gezegd van Israël is geen openluchtgevangenis meer, maar een openluchtgraf. Hè?
Gaza, ja. Ja,
sorry, ja. En Scholz is bij Netanyahu geweest en die heeft ook gezegd, dit is gewoon een door mensen veroorzaakte hongersnood. Het kan toch niet? Normaal komt er 500 ton hulp elke dag binnen. En nu is dat 100 ton. Ook een heel Oxfam Novib rapport waarbij het blijkt dat Israël dus heel bureaucratisch is aan de grens. Dat elke truck wel 20 dagen moet wachten. Hè? En dat die grappenmakerij met die dual use. Hè? Dus dat de slaapzakritsen worden eruit gehaald. Hè? Maar ook de waterfilters en weet ik allemaal wel niet. En in februari is er 44% reductie plaatsgevonden in het aantal trucks. Dat is dus ook toegenomen, zou je kunnen zeggen. Ja, Scholz heeft ook gesproken met koning Abdullah van Jordanië. En die zegt, als er een aanval op Rafa komt, dan dat is een rode lijn. En dan kan je regionale vrede wel vergeten. Ook Egypte heeft dat meerdere malen gezegd. Ja, hè?
Nou, Egypte is natuurlijk bang dat de boel overborrelt naar Egypte zelf. En dat er ook projectieve bommen terechtkomen op Egyptisch grondgebied. Kijk, inmiddels weten we een heel klein beetje wat Israël dan met dat plan van, hoe dat plan er dan uitziet. Want het grote probleem is natuurlijk, hoe krijg je meer dan 1 miljoen mensen uit die omgeving van Rafah? Dus wat ze dus nu kennelijk willen doen, is ze willen wat ze noemen humanitaire eilanden creëren. Dat wil zeggen, dan verdelen ze de bevolking over vrijplaatsen, meerdere vrijplaatsen. We hebben ook wel gediscussieerd van, ja, hoe moet je dat nou doen? Nou, een mogelijkheid was om ze nog wat verder naar de zee te drijven, dus naar het westen. Dat zou nog een mogelijkheid zijn, maar je kunt natuurlijk ook, en dat klinkt op zich wel logisch, die meer dan 1 miljoen vluchtelingen kun je er gewoon feitelijk verdelen over meerdere plaatsen waar ze dan zogenaamd veilig zouden zijn, totdat ze dat er ook weer niet zijn. Dus dat is denk ik het idee. Maar de grote vraag is langzamerhand waarom Netanyahu dit doet. Doet hij dit nou echt om inderdaad een aanval uit te voeren op Rafah? Of doet hij dit om ervoor te zorgen dat Hamas wordt gedwongen om toe te geven aan de onderhandelingstafel? Tot nu toe, als zeg maar dat het geval is, dus druk op Hamas, dan moet je constateren dat dat een klein beetje dreigt te gaan lukken. Want wat er nu is afgesproken, is dat dus ook, gisteren was dat, is een Israëlische delegatie naar Qatar gegaan om hierover te praten met andere landen. En wat er nu aan de hand is dat Hamas heeft gezegd van, nou ja, we gaan nu akkoord met 40 dagen staakt het vuren, dus niet meer met een permanent staakt het vuren. Maar dan in ruil voor 40 Israëlische gevangenen, gegijzelden, moeten we dan 500 tot 1000 Palestijnen terugkrijgen. Maar ja, aan de andere kant weet je, Hamas zit wel in de problemen op dit ogenblik. Want Israël die wordt natuurlijk continu aangepakt. Maar Hamas is ook niet blij met het feit dat er een nieuwe minister-president is benoemd door de Palestijnse autoriteit. Hmm. En daar zitten ze dus ook niet op te wachten op zo iemand. Kortom, ze raken hun manoeuvreerruimte, is mijn idee althans, redelijk kwijt.
Hmm. Ja. En daaronder ligt ook weer een ander verhaal. Hè? Van Israël zegt steeds overal van, nou, we hebben de helft van de Hamas-leiders uitgeschakeld. Het zou belachelijk zijn als we dat Rafah niet zouden doen, want daar zit de andere helft en die moeten het allemaal pakken. En dat is het verhaal wat overal wordt geplucht. Hè. En ik denk dat overdreven is. Ik denk dat er nog steeds Hamas-leiders weg kunnen vluchten. Hè. Die meneer Dijf bijvoorbeeld, hè, en die meneer Singh, die hebben ze nog steeds niet te pakken. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel zo dat Hamas vreselijke klappen oploopt en misschien daardoor inderdaad een Qatar bereid is om te schuiven.
Ja, Hamas zit natuurlijk ook wel in dat wat er nu gebeurt met die hulpgoederen, eigenlijk Jan, waar je het eerder over had. Dat kan natuurlijk ook niet zo doorgaan. Er is nu een geïmproviseerde stijger aangelegd. Dan zie je dus dat Open Arms, dat is die NGO die zich bezighoudt met met voedseltransporten. Ja, dat is echt 200 ton is aan land gebracht. Dat is echt helemaal niks. Het is een klein schip, kan moeilijk aan land komen. Moet allemaal geïmproviseerd worden. Nou, dat lukt wel een klein beetje, maar weet je, het schiet niet echt op. En Hamas, die staat wat dat betreft natuurlijk ook onder druk. Het is niet alleen maar dat je kunt zeggen van, jongens, Israël is hier schuldig. Want Hamas ja, die blijft natuurlijk ook gewoon doorvechten. En die maakt zijn eigen bevolking ook gijzelaar in wezen.
Mm-hmm. Ja. En Hamas had dus gehoopt, hè, dat vrijdag is die Al-Aqsa-moskee in de Ramadan. Ze hadden dus gehoopt dat het echt tot een opstand zou komen op de Westbank. Mm-hmm. En trouwens ook, en ze hopen ook dat Hezbollah nog meer raketten gaat afsturen. Mm-hmm. Dat is beide niet gebeurd. Hè? Mm-hmm. Ze hebben de zaak onder controle op de Westbank. Ook omdat mm-hmm. daar enorm wordt opgetreden. Dus dat zou, als dat allemaal waar is, hè, dan zou je kunnen verwachten dat Hamas misschien inderdaad in Qatar gaat schuiven.
Nou, ja. Moeten we Trump nog even meenemen? Die ja. zich heeft laten horen.
Ja, Biden heeft Obama verslagen in verkiezingen die nooit hebben plaatsgevonden.
Het is echt niet te geloven. Ja. Ik vond ook de reactie van Biden wel geweldig hoor. Er was een bijeenkomst waarin die zei van ja, één kandidaat is te oud en mentaal ongeschikt, de andere dat ben ik. Ja. Dus dat zei hij naar aanleiding van wat hier gebeurde.
En Trump ja. stond dus voor die teleprompter. En die teleprompter werkte niet zo goed. Dat komt wel vaker voor. En dus hij zat allemaal gekke dingen te zeggen. Wist ook bepaalde woorden, zoals last en bite, kon hij niet goed uitspreken. Dus, en verder
dat is ook moeilijk.
Ja, en verder heeft hij natuurlijk een ontzettende opmerking weer gemaakt. Als ik niet win, dan wordt het een bloedbad. Ja, dat is natuurlijk gewoon totaal onverantwoordelijk.
Nou ja, zo wordt het geïnterpreteerd. Hij heeft dat gezegd in de context van de auto-industrie in Ohio. Dus hij bedoelde de auto-industrie. Alleen dat wordt, dat wordt er afgelaten. En dan wordt dat natuurlijk op deze manier wordt dat naar buiten gebracht. Wat ik me heel goed kan voorstellen. Iedereen die niet echt verliefd op Trump is, die zal het natuurlijk gewoon aangrijpen om dat deel van de zin naar buiten te brengen. Maar goed, ik bedoel, hoe je het ook bent of keert, wat er gebeurt, kan natuurlijk gewoon niet. Het gaat alle perken naar buiten.
Ja, we gaan nog wat tegemoet richting november. En misschien nog één berichtje van dit weekend, dat alweer een hele andere kant van de wereld op, dat de junta van Niger de militaire samenwerking met de VS per direct heeft beëindigd. Zaterdag gebeurde dat na een bezoek van een Amerikaanse delegatie vorige week, die zich volgens de junta neerbuigend had gedragen. En dat is wel een belangrijke plek voor de Amerikanen, hè, in de Sahel.
Ja, ja, zeker. Ze hebben eerder de Fransen er ook al uit gegooid, inclusief hun troepen. En wat je ziet is dat die landen nu zich echt aan het bekeren zijn tot onder meer Rusland en in mindere mate tot China. En het interessante is dat iedere keer als de Fransen of wat dan ook de VN zich terugtrekken, hebben we gezien in Mali, dan weten de Russen niet hoe hard ze zich moeten haasten om daar te komen en om het vacuüm in te vullen. Ja. Dus hier zie je gewoon wat Rusland, waarmee Rusland op dit ogenblik bezig is. Het is een land die eigenlijk in zijn eentje een wereldoorlog aan het voeren is tegen het Westen. En ik moet iedere keer maar denken van ja jongens, het is een groot land qua landoppervlakte, maar het is een klein land qua economie en qua inwonersaantal. Ik bedoel, dit kan je niet meer volhouden. Het zou mij niet verbazen als Poetin eigenlijk gewoon ook niet meer strategisch kan denken. In die zin dat hij zich realiseert dat als je hiermee doorgaat, dat er dan wat we overstretch noemen. Dus dat je verder springt dan je polsstok lang is en dat dan je land onderuit gaat. Zo is ook de Sovjet-Unie aan zijn eind gekomen. Zou me niet verbazen.
Laten we daar eens mee eindigen.
Ja.
Tot morgen.
Tot morgen.